Ja, daar sta ik dan. Ik zal mezelf even snel voorstellen. Mijn identiteit, waardig door het bloed van het lam. En ik sta hier met de leeuw van Juda aan mijn zijde. En op Vaderdag ook zoon van de Allerhoogste. En dat is mijn identiteit. En jullie kennen me vast zeker wel. Jullie hebben me hier vaker rond zien lopen. Ik ben hier opgegroeid in deze gemeente. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat ik zulke mensen om me heen mocht hebben. In mijn opvoeding hier. Mijn opbouwing. Ja. Ik wil het vandaag gaan hebben over stukjes identiteit, leugens. Maar ook vooral het belang van jong en oud. Die elkaar daarin mag gaan versterken. En voor elkaar mag gaan vechten. Voor elkaar mag gaan strijden. Want ik geloof dat God op twee manieren kan werken. En dat is direct. En dat is door ons heen. Door jong en oud. En dat is ook de laatste tijd waar ik ben achtergekomen. God kijkt niet zo kijkt niet zozeer naar leeftijd. Hij kijkt naar jouw plan. Zijn plan voor jouw leven. En mocht het nou jong zijn of oud, dat maakt niet uit. Het is Gods glorie die uitmaakt. Yes, ik zal eerst beginnen met de aanloop naar deze kerkdienst toe. Gelijk al een droge mond. Als ik een jaartje terugkijk, had ik niet kunnen voorspellen, niet kunnen bedenken dat ik hier vandaag op dit podium zou kunnen staan met de zelfverzekerdheid en identiteit waar ik mee sta hier. Met de kennis in mijn hoofd dat ik niet te scheiden ben van Gods liefde. Want ik, vorig jaar zat ik namelijk nog in een depressie. Ik zag het niet meer allemaal zitten. Ik dacht, het zal wel. Ik dacht, God, prima. Als het zo gaat, is goed. Maar God heeft mij iets anders laten zien in mijn leven. Hij heeft mijn pad voor mij uitgestippeld en heeft mij stap voor stap stappen laten zetten. Waarin ik nu hier mag gaan staan in die identiteit die hij mij heeft gegeven. Dat ik niet meer hoef te leven voor die identiteit, maar uit die identiteit. En ik denk dat dat heel prachtig is en mooi. En daarin wil ik jullie ook meenemen vandaag. Om te ontdekken wie God is. En wat hij doet door ons heen. En ook wat de wereld daarover zegt. Ik pak even mijn mobiel erbij. Dan heb ik een stippenlijntje. Met alle punten die ik langs wil gaan. Ja. Mooi toch? Prachtig. Ja. Ja. God gaf mij niet alleen dit jaar weer de passie. De passie die ik miste. En dat zijn drie stukjes. Ik ben heel sportief. Die miste ik in die periode dat ik depressief was. Ik miste God. God heeft mij weer een vurig verlangen naar God, naar hem gegeven. Om hem te ontdekken. En God heeft mij weer de passie gegeven voor elkaar. Voor de mens. Als je in depressie zit, kan je jezelf zomaar soms afgezonderd voelen. Ik denk dat veel van jullie dat wel zullen herkennen. En God, die heeft de mens daarvoor niet gemaakt. Die heeft de mens gemaakt om samen te mogen zijn. Samen in zijn aanwezigheid, in zijn glorie. Dus God heeft mij dit afgelopen jaar die drie passies mogen laten ontdekken. En zo heeft hij dat zo vormgegeven. Afgelopen zomer ben ik ook naar een zomerweek gegaan, wat ik al eerder heb verteld hiervoor tijdens getuigenis. En daar heeft God ook tot mij, ja, door verschillende mensen heen heeft hij die passies laten samenkomen. En heeft hij mij geroepen, hij heeft mij een doel gegeven in mijn leven weer. Want dat mis je ook als je depressief bent. En dat kan soms best wel heftig zijn, op zoek naar een doel. Maar God heeft mij een doel gegeven, hij bracht mensen naar mij toe en die zeiden van, we zien een passie in jou. En we zien dat jij een passie hebt voor de kerk, we zien dat jij een passie hebt voor leiding geven. En ik vond dat zo mooi. Ook heel spannend. Ja. Maar daardoor die tijd begon ik perfectionistisch te kijken van, ik ben het niet waard. Gewoon die feiten, die leugens komen bij mij binnen. En doordat ik dat hoorde, ging ik denken van, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hoe kan ik dit doen? Geen idee. Absoluut geen idee. En het is God die mij heeft laten inzien dat ik het niet kan. Ik kan het niet. Ik kan het ook niet. En die gebrokenheid, die heeft God gebruikt voor iets prachtigs dat ik hier nu mag staan. Met die passie. Afgelopen tijd hebben ook met andere sprekers hier gestaan. Waaronder Hans, die over leugens vertelde. En vorige week nog, het ging over depressiviteit. Maar ook tijdens de vorige jongerendienst werd ik aangesproken. En ik kwam met het liedje in mijn hoofd, City on a Hill van Casting Crowns. En er wordt omschreven hoe een stad op een berg, oftewel een beetje de kerk, wij dus, door verdeeldheid uiteenviel. Door verdeeldheid van jong en oud, die niet meer goed met elkaar samen kon werken. Maar er wordt ook ingezongen dat het juist de wijsheid en het enthousiasme van de twee groepen is, die tot juist iets prachtigs kan brengen. En dat bracht mij tot het brengen. En ik miste dat een beetje. Ik miste dat in mijn leven. Ik miste dat in de plekken waar ik was, die eenheid. En die opbouwing van verschillende leeftijden tot glorie van God. Want ik hoorde vaak wel negatieve dingen over hoe de ene over de andere dacht en de andere over de ene. Maar ik miste dus gewoon dat de ene zegt dan, oh, ik zie die enthousiasme in jou en dat is zo mooi. Dat je daar tot zegen voor anderen kan zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort van de intro. Dus ja, zoals je misschien wel hoort, God heeft de duivel heeft mij in veel dingen laten geloven die God uiteindelijk heeft kunnen breken. En een leugen waar Hans laatst over sprak, dat die leugens jouw leven kunnen beïnvloeden door middel van je ziek te maken, depressiviteit, door jou vast te zetten in een bepaalde angst. En dat is niet de bedoeling. God heeft ons naar zijn evenbeeld geschapen, zoals in Genesis staat. En God, ik geloof niet dat God een bange God is. Ik geloof niet dat hij terugdeinst. Dus ik geloof dat God ook moedig is en lef heeft. En daarom, ja, sta ik hier dus. Omdat ik in zijn evenbeeld ben geschapen. En ik geloof ook dat jullie allemaal in zijn evenbeeld zijn geschapen. En door Jezus zijn jullie een nieuwe creatie geworden. Dat is toch prachtig? Ja, maar het begon eigenlijk allemaal bij mij. Nu ga ik een kleine getuigenis geven. Toen ik 8 was, dus een verhaal naar mijn eerste echte besef van Jezus is koning. God is goed, God is groot, God is groter dan de dood. Ik was 8, ik werd uitgenodigd voor een feestje. En op dat feestje gingen we een spel spelen waar monsters in voorkwamen. Dat is niet heel goed. Ik was best wel een gevoelige jongen. En daar was ik best wel gevoelig voor. En die monsters die we daar zagen, in die spelletjes, die werden uiteindelijk mijn realiteit. Ik kon 's nachts niet meer slapen. Ik lag nachten wakker, nachten stijf in mijn bed van de angst, omdat ik dacht van, daar in die hoek van mijn kamer zit een monster. En ja, dat is gewoon bang. Ik was bang voor het duister. Misschien herkent hij dat wel. Als hij vroeger ooit wel 's nachts nog door de tuin heen moest lopen naar de prullenbak om groen afval weg te gooien. Dat je dan eigenlijk niet achterom wil kijken en zo snel mogelijk wil rennen. Misschien ben je ook wel heel slim geweest, dan nam je gewoon een zaklamp mee. Kan ook. Maar dat gevoel had ik dus elke nacht. Elke nacht op mijn kamer. En uiteindelijk kon ik, vroeg ik om een lampje. En toen kon ik alweer redelijk slapen. Maar uiteindelijk heb ik mijn moeder verteld. En mijn ouders. En die zijn daarover gaan bidden. Hebben daar een gebedsteam van deze bron. Een gebedsteam waar Hans onderdeel van is. Gevraagd om daarvoor te bidden. En hebben ze met mij ook zelf gebeden over die plek, over mijn kamer, over mijn eigen kamer. Zijn ze mij daar zo mee, hebben ze mij daarmee meegenomen in het proces eigenlijk, die strijd. En dat is heel mooi geweest. Want keer na keer dat ze voor mij baden, merkte ik dat de duisternis steeds een stapje terug deed. Steeds een stukje uit mijn kamer ging. En uiteindelijk was het zo weg dat ik gewoon heerlijk heb geslapen een nacht. Maar het bleef terugkomen. Jammer genoeg. Tot een dag dat we God vroegen, sluit de deuren achter de angst weg. Achter die angst weg. Toen hebben we God gevraagd om de deur te barricaderen, 3 engelen ervoor te zetten. En het ondoordringbaar te maken. En ik sta hier tot de dag van vandaag zonder slaapproblemen, zonder angst, bedankt, zonder angst. En die angst, dat is een wapen van de duisternis. Dat is een wapen van de duisternis. Het is eigenlijk een soort van het geloven dat iets anders, jouw problemen, jouw gedachten, waar je bang voor bent, groter is dan de God die wij hebben. En dat is eigenlijk angst. Dat is bang zijn voor de dingen die kunnen gebeuren. En het vergeten van wie God eigenlijk is. Het vergeten dat God groter is dan alles. Dan echt alles. Ja. En dan kwam ik tot de conclusie. En in mijn hoofd kwam toen een rangorde. De mens, die eigenlijk best wel machteloos is in deze wereld, als je de geestelijke wereld erbij betrekt. En daarna komt de duistere machten, die geen macht hebben, maar je wil wel, die willen jou laten geloven dat ze macht hebben, zodat jij er misschien bang voor wordt. En dan komt degene die echt macht heeft, die daar nog ver boven staat, zeg maar. Eigenlijk kan ik mijn hand daar niet bij. Maar die staat er nog ver boven. En dat is God. De enige God waar wij net over hebben gezongen. De enige God die duisternissen verlicht. En die Jezus voor ons, Jezus heeft gegeven voor ons. Zodat ik hier inderdaad waardig mag staan door het bloed van het lam. En met de moedigheid en kracht van een leeuw die in mij is. Want Jezus, degene die in mij is, is groter dan de wereld. Degene die van de wereld is. Zo kwam ik daar al vroeg achter. Dat de duivel eigenlijk geen macht heeft. En toen begon er een vurig verlangen in mij te branden. Om bij Jezus te horen. Om bij Jezus te horen. En ik speelde sinds mijn 4e, zat ik op voetbal. En ik, een voetbalgedachte. En ik maakte in mijn eigen hoofd een vergelijking van, ik wil bij het team van Jezus horen. En ik ging Jezus zien door de jaren heen als iemand die het veld op komt rennen als jij een blessure hebt. Die als eerste bij jou is, die je teamcoach, die eigenlijk al heeft gewonnen. Jouw team heeft eigenlijk al gewonnen. Maar hij is gewoon altijd bij jou. Hij is de beste teamcoach die je kan beseffen. En met die gedachte, met dat besef, met die getuigenis, wou ik me heel graag laten dopen. En ik vroeg mijn moeder op een avond, zou ik me mogen laten dopen? En mijn moeder gaf een heel net antwoord van, de meeste jongeren, die laten zich dopen rond een leeftijd van 16. 17, 18, rond de puberteit, wanneer ze misschien wel echt kunnen beseffen dat God God is. Maar voor mij, ik geloofde dat God toen al God was. Ik geloofde dat Jezus toen al Jezus was. Ik geloofde dat die rangorde werkelijkheid is. En ik geloofde dat als jij als mens voor Jezus kiest, dat jij boven die duistere machten wordt verheven. Dat jij niet meer bang hoeft te zijn. Dat God die angst maar van je weg wil nemen en alle schaamte waar je mee zit. Ja. Dus na het antwoord van mijn moeder gaf ze me een kusje en slaap lekker. Ging ze naar beneden. En op de bank toen ze daar neer was geploft voor de tv, dacht ze eigenlijk van, verdraaid, wat heb ik nou gezegd? Wat heb ik nou gezegd? Toen is ze snel naar boven gerend en ze deed de deuren open, checkte of ik nog niet sliep. En ik sliep gelukkig nog niet. En ze vroeg aan mij de vraag, wat zou God zeggen? Wat zou God zeggen? Zou God jou om jouw leeftijd afwijzen? Zeg maar zeggen van, nee, wacht nog maar. Om in ieder geval de keuze te maken. Ik geloof dat God soms wel kan zeggen van, even wachten. Dat is soms gewoon goed. Rust is goed. Maar om de keuze te maken om Jezus te volgen en hem te gaan kennen. En God te gaan kennen hoe hij is. Dat mag op alle leeftijden, geloof ik. Dat mag werkelijk waar op alle leeftijden. En zo ben ik in mijn leven dus op meerdere leugens gekomen. En ook meerdere leugens heb ik mogen ontwijken. Jezus daarbij betrekken. En als we naar deze wereld kijken, als we dan 1 Timotheus 4... vers 1 tot en met 3. Erbij pakken. Dan zien we dat eigenlijk ook dat het letterlijk wat daar omschreven gebeurt in de levens, in de wereld. Ik zal het wel voorlezen. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door een huichelarij van leugens die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen en onder dankzegging aanvaard te worden. Daar staat het eigenlijk gewoon een soort van de secularisatie. Maar dat mensen die in die leugens gaan geloven dat die een soort van afstand creëren tussen hun en God. Tussen hun en God. En dat staat dus ook dat dat gebeurt door de misleidende geesten en van leringen en van demonen. Dus die leugens die komen ergens van. Die komen dus van de misleidende geesten. En ik geloof dat als je naar onze wereld kijkt, de wereld waar wij in leven, dat we dat best kunnen zeggen dat we dat zien. Zien in onze eigen leven, zien om ook in de kerk, laten we eerlijk zijn, ook in de kerk. We zien het om ons heen, we zien de oorlogen die steeds dichterbij komen. We zien de economie naar een fatale daling. We zien geldprijzen stijgen, de prijzen van producten stijgen. We zien zorgen die ophopen en blijven ophopen. En uiteindelijk kan die berg soms zo groot worden dat je vergeet wie God is. Dat je God even niet meer ziet. Dat je God door die berg van leugens niet meer kan zien. Door de berg die de wereld jou vertelt dat God is. Of de wereld die vertelt dat waar je druk en zorgen om moet maken. De wereld die vertelt waar je voor moet uitkijken. Of juist moet gaan en gaan en gaan. En niet meer stoppen totdat je in een burn-out terechtkomt. De wereld zegt eigenlijk heel veel. En ik denk dat het niet het goede is van ons. Dat geloof ik. Maar als wij kijken naar de Bijbel, en dan komt het stukje getuigen waar ik het over wou hebben. En het belang van jong en oud, hier ook echt duidelijk in. En dan ook de twee manieren hoe je God misschien wel leert kennen en wie God is. Als en kijk naar de Bijbel, dan kan de wereld zeggen, je moet voor jezelf voorzien. Zorg dat je een goede baan hebt. Zorg dat je goede opleiding doet. Zorg dat je geld verdient. Zorg dat je vrienden hebt. Zorg dat je trouwt. Zorg dat je, ja, die dingen doet. Maar als we kijken naar de Bijbel, staat er geschreven dat God voorziet. God voorziet. Yahweh Jireh. God die voorziet. Als we kijken naar, je moet zelfkrachtig zijn. Misschien wel een leugen in heel veel mannen hun levens. Je moet krachten uitstonen. Je moet krachten uitstaan. Je mag niet huilen. Je mag niet janken. Je moet blijven staan. Misschien hebben vrouwen hier ook wel last van. Dat je die gedachten hebt. Terwijl God zegt, ik ben jouw kracht. Ik ben jouw kracht. Als je mij niet zou hebben, zou je niks kunnen doen. En dat zien we ook in de wereld. Als je zit met een ziekte, mentaal of fysiek, en je denkt, ik kan hier niks mee. Dan is God die jou misschien wel vanuit een ander perspectief laat kijken. Ook een God die jou misschien wel geneest. God is ten degelijke wel een God die geneest. Yahweh Rapha. Jehovah Rapha, sorry. God die geneest. In mijn persoonlijke leven, mentale ziekte, depressie, niet meer zien. God heeft dat genezen en hersteld. Helemaal. Bedankt. Ja, alle eer aan God. Levende God. Soms voel je je dood. Die wil het zegt, doe dit en je zult hetgene waar je naar verlangt, zul je krijgen. Doe dat. En je zult leven. Ga reizen. Ga op ontdekking. Dit is het prachtige leven. Je ziet allemaal filmpjes op social media. Je ziet prachtige plaatjes. Maar geen werkelijkheid. Want God zegt, Jezus zegt het trouwens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het leven, zegt God. Door mij is geen leven. Door niemand anders is... Sorry. Nu kom ik in de knoop. Door mij is het enige leven. Het enige en het eeuwige leven. En zo zegt de wereld wel veel dingen. Die, als jij God niet ziet, misschien wel persoonlijk in een woestijn zit, een droogte, zegt de wereld veel dingen waar je in kan gaan geloven. Die jou misschien wel nog verder wegtrekken van God. Van wie God is, wie God werkelijk is. En ik geloof dat daar het belang van de kerk in zit. Dat we samen elkaar mogen herinneren wie God werkelijk is. Herinneren dat God werkelijk bestaat. Herinneren dat God onder ons is. Herinneren dat God in ons is. Dat Immanuel, God is met ons. God is dichtbij. Je bent nooit alleen. God van vergeving. Wie herinnert zich misschien nog de getuigenis die Jos Revo hier gaf laatst? Eén hand. Nou, ik kan het wel even herhalen. Jos Revo die stond hier. En hij was heel erg in een struggle met drugs, met geld, met onderwereld, maffia, dealen. En hij stond hier. En ik dacht van, wow, heftig. Maar op het moment dat hij begon te vertellen over dat hij de kerk binnenliep en geraakt werd, toen begon ik ook geraakt te worden. Toen begon ik emotioneel te worden. Ik dacht van, wow, dit is die God. God ook al, zeg maar, dit is onze God. God die zegt ook al, denk jij dat jij het niet waard bent? Denk jij dat jij niet te vergeven bent? Denk jij dat jij te ver weg bent? Die God houdt nooit op met jou achterna gaan. Die God, die een God van vergeving, heeft Jezus gestuurd. Door het bloed mogen ik hier staan. Ja. Ook een God die, misschien wel mooi voor de vandaag, een God die als vader naar jou kijkt, die trots is. Die trots is op zijn creatie. Die trots is, die kijkt naar jou en die ziet die prachtige, hoe je prachtig in elkaar zit. God die juicht voor jouw bestaan. God die juicht voor jouw keuzes, juicht voor jouw bestaan. En dat is toch zo mooi. Dat is toch zo prachtig. Als jij denkt van, ik doe er niet toe. Ik ben niet mooi. Kijk naar mijn gezicht. Kijk naar mijn, wat dan ook. God die zegt van, jij bent mijn geliefde kind. Jij bent prachtig geschapen. Jij bent mooi. Je bent meer dan mooi. Je bent meer dan voldoende. Je bent meer dan goed. Die God, die willen wij leren kennen. Ik zie een generatie. De afgelopen weken ben ik op veel jongere evenementen geweest. Ik ben van het Adventure Weekend naar opwekking naar een jongerendag gegaan. En ik heb heel veel jongeren mogen ontmoeten. Mogen zien, mogen gewoon die sfeer daar aanvoelen. En hoe we samen God mogen grootmaken, God mogen eren. En ik zie daar zo'n verlangen in die harten van die jongeren. Ik zie daar zo'n groot verlangen naar God. Ik zie zo'n groot verlangen naar leven. Naar levend water. Naar het ontdekken wie God is. Maar waar is die God? Misschien wel een beetje verbaasd dat ik dit nu zo zeg. Waar is God als ik net alles anders, al het andere heb gezegd? Maar waar is God? God is in ons. God is om ons heen. God is overal. En God is goed. Dan kom ik bij het getuigenisstukje. Niet het, ik zei net al eerder, twee manieren van God leren kennen. God direct door de Bijbel, door wat hij zegt, door misschien wel ervaringen die jij jou persoonlijk heeft laten ervaren. Maar God die werkt door mensen heen, indirecte manier, om God te leren kennen. En dat geloof ik persoonlijk ook. Zonder bepaalde mensen die hier ook in de zaal zitten, die ik heb mogen ontmoeten op verschillende weken, op verschillende evenementen voor mijn ouders. Zonder hun, zonder die stenen waar ik, of zonder de schouders waar ik niet had op kunnen staan als zij er niet waren, had ik hier niet kunnen staan. Überhaupt. Nou had ik hier niet kunnen staan en mogen getuigen van wie God is. Had ik niet kunnen getuigen van hoe groot God is. En ik geloof dat wij daar ook als jongeren dat mogen erkennen, mogen zien. Bijvoorbeeld Fik. Hoe hij zo erg inzet heeft in de jeugdgroep. Hoe hij die persoonlijke band heeft gezocht met ons als jongeren. Dat is toch prachtig. Prachtige God die wij mogen eren en mogen aanbidden. Ja, ook in jullie doen. In jullie in het zijn met God. In hoe je je gedraagt, hoe je kijkt naar mensen om je heen, hoe je praat, hoe je naar de wereld kijkt. Zo mogen wij ook leren als jongeren van de ouderen wie God is. Van de volwassenen. Van de volwassenen die kunnen getuigen van dit heeft God in mijn leven gedaan. Dit heeft God in mijn leven mogen doen. Zo heb ik God mogen ontmoeten, ontdekken. En ik denk dat het heel erg goed combineert met, met het honger van de jongeren. En het honger van de jongeren naar God. Als een hert dat verlangt naar water. Zo zie ik eigenlijk de generaties die nu op het punt staan om misschien wel een keuze te maken tussen de wereld of de kerk, God, het geloof. Ik zou hier niet kunnen staan zonder de voorbeelden die ik dus heb gehad. Zonder het indirecte getuigen van wie God is door hun leven. Door, ja, neem bijvoorbeeld een oud koppel hier uit de bron, die al zo lang is getrouwd. Daar leer je iets van. Daar kan je iets van leren, daar kan je iets van zien. Daar kan je zien van de trouw die God is. En ik wil jullie meegeven, wat je zaait, zul je oogsten. Wat je zaait, heel simpel, zul je oogsten. Als je zaait in de jongere generatie, zul je oogsten dat ze wat je zaait. Als je zaait in het getuigen van God in de jongere generatie, dan zul je dat oogsten. Dan zul er een verlangen zijn dat altijd zal kloppen voor God. Altijd zal kloppen voor God. Zo heb ik ook een vurig verlangen, eigenlijk een beetje misschien wel geërfd van mijn moeder. Van mijn moeder, ja. Dus ik kijk nu heel erg zo. Maar elke ochtend bracht zij mij vaak, bijna altijd, naar school, naar de basisschool. En kwam ze mij ook altijd ophalen. En in die periode hebben wij heel veel gepraat. Heel veel gepraat over wat zij meemaakte. In het gebedsteam onder andere. Over de mooie dingen die God deed in het leven van anderen. Ook de mooie dingen die zij leerde over wie God is en over het verschil tussen duisternis en het licht. Over wie er regeert. Over wie God is. En dat is zo mooi. En daar heb ik dus een prachtig verlangen eigenlijk van mogen krijgen. Ja. Ik ben even een checklist af. Ja. Dus wij hebben jullie nodig. We hebben jullie meer dan nodig. We hebben God door jullie heen, hebben wij nodig. En ik heb een paar teksten opgezocht over getuigen. Over wat God voor de een doet, kan hij ook voor de andere doen. Een van die teksten is Openbaringen 19. En ik geloof niet dat ik heel theologisch ben ingesteld en alles van de Bijbel weet. Maar ik geloof wel dat de teksten die ik ga opnoemen een bepaalde connectie hebben met het getuigen van wie God is. Openbaringen 19. En dan eigenlijk één zin uit 19 vers 10. En Openbaringen 19 gaat over, het eerste deel gaat in ieder geval over het lied van overwinning en over de bruiloft van het lam, de kerk, waar wij in voor eeuwigheid uiteindelijk mogen verenigd zijn met God. Ik denk dat hier ook iets heel moois in staat. Ik ga vanaf 9 lezen. En hij zei tegen mij, schrijf zalig zijn de groepen. Zijn er geroepen, ne, zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat hij dat niet doet. Eerst denk ik van, waarom zou je dat stukje voorlezen? Nou, daarin laat wel zien dat God alle eer verdient. God letterlijk echt alle eer verdient. En dat wij als mens een instrument kunnen zijn waardoor God werkt. Zo ook die engel die dat zei. En dan, ik heb een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben, aanbidt God. En dan hier de kern. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van profetie. Wat betekent profetie dan precies? Nou, dat is heel mooi. Als je Openbaringen 1 Korinthe 14 vers 3 gaat, 3 tot en met 5 staat er, openbaring is een opbouw, profeteren is een opbouw, is een troost. En hoe ontvangen wij die? Wat is getuigenis dan? Getuigenis is God. Getuigenis is Jezus, wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Misschien zit je hier wel en denk je van, ja maar, ik herken niet zoveel. Misschien zit je hier wel van, ik herken best wel wat God in mijn leven heeft gedaan. Dat stukje, wat God in jouw leven heeft gedaan, heeft, geloof ik, misschien wel een profetische werking in het leven van een ander. Een opbouwende factor, een troostende factor. En ja, en dat is denk ik mooi. Dat wij daar als kerk voor samen mogen opstaan. Zo kunnen we ook de leugens uit onze gedachten krijgen. Zo kunnen we die leugens weerstaan, geloof ik, door de getuigenis van Jezus. Door wat Jezus voor de een heeft gedaan, doet hij ook voor de andere. En wat ik geloof ook wat God in mijn leven heeft gedaan. Die leugens die hij uit heeft gehaald over je bent te jong of je bent het niet waard of je bent niet mooi. Je bent niet mooi geschapen. Dat God door die getuigenis heen kan werken en dat God zo elkaar kan aanraken. In andere woorden, 2 Korinthe 1. Ik heb er net geen plakkertje voor gebruikt. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartige en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten, die in allerlei verdrukkingen zijn met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Door de pijn die jij misschien kan ervaren. Het kan tot vertroosting. Voor een ander. Door de vertroosting die God jou heeft gegeven. Door misschien het woord van iemand anders. Door de hoop die Jezus jou geeft. Door het leven wat Jezus jou geeft. Door het levende water waar jij aan mag van drinken. Die kan worden gebruikt voor de vertroosting van een ander. Zegen mij en laat mij tot zegen zijn van anderen. En zo staat zeg maar in verschillende stukjes in de Bijbel dat getuigen denk ik een van de prachtige dingen is die ons als kerk kan verenigen. Die ons als kerk samen God mag laten ontdekken. Die ons als kerk samen de jongeren mag betrekken. En van de ouderen mag leren. Ouderen in geloof. Want ik geloof eerlijk dat veel mensen überhaupt al niet weten hoe ze God moeten ontdekken. Wie God is. En God kan daardoor heen werken. En zo kan een getuigenis ook werken tot het verlies van de duivel. In Openbaringen 12. En ik geloof, ik weet niet, ik heb... Dit kan een uitleg zijn van die tekst, net zoals ook aan de andere openbaringtekst. Zijn, als je kijkt naar de grondtekst, kunnen er meerdere betekenissen uit ontstaan. Zoals ik net al zei, ik geloof dat deze tekst ook tot invloed is voor elkaar getuigen. Even zoeken. Ik kan hem zozeer niet zien. Vers 11. Ja, bedankt. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Bam. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Wat betekent dat? Dat je je leven voor God zet. Dat jij de leugens van de wereld, de verleidingen, misschien wel voor het verlangen van God zet. Maar wat daar vooral voor staat, en zij hebben hem overwonnen. Het gaat over het beest, de draak waar Michael tegen strijdt. En het gaat ook over het koninkrijk van God. Ja. En zij hebben de strijd, hem overwonnen door het bloed van het lam en de getuigenis van God. Van wie God is, van wie hij is, van wie Jezus is. En jullie hebben vast zeker ook al de kaartjes gezien op de stoelen. En ergens in de buurt ligt hopelijk een pen of een potlood. En hierbij. Ik ben weer geïnspireerd door een liedje. En een liedje wat ik laatst tegenkwam. En daar wordt in dat liedje, zingt een oudere vrouw over een brief die ze eigenlijk aan haar jongeren zelf zou willen schrijven. Over de dingen die zij de afgelopen tijd heeft geleerd, de wijsheden die zij heeft mogen ontvangen van God. En over de kennis die van wie God nou werkelijk is. Wie Jezus is. Wie Jezus is voor iedereen. Niet alleen voor een bepaalde groep die heilig leeft, maar wie Jezus is voor iedereen. En zo schrijft dat in een liedje. En dat liedje is gefocust op haar jongeren zelf. Een briefje, schreef ze zo geschreven. En ik werd daar zo geïnspireerd door. Ik begon willekeurig oudere mensen te vragen. Mijn ouders. Zo oud zijn ze nou ook weer nog niet. Moet ik even voor relatie dingen zeggen. Maar bijvoorbeeld, wat ik hier eigenlijk mee wil vragen aan de gemeente. Is bijvoorbeeld, wil ik van mijn vader als voorbeeld nemen, als dat mag. Wat jij toen had verteld, toen ik jou deze vraag stelde. Ik vroeg dus mijn vader, en ik liet het liedje horen. Wat zou jij de jongere generatie mee willen geven? En mijn vader moest heel erg denken aan hoe ze en als koppel, zeg maar, als mijn vader en moeder het best wel moeilijk hebben gehad. Toen ze net getrouwd waren. En dat kan soms best lastig zijn, geloof ik. Ik heb daar zelf nog geen ervaring mee. Maar, zeg maar het kan best wel lastig zijn, geloof ik. In een wereld, in een markt van allemaal huizen die veel te duur zijn. Van producten die veel te duur zijn. Samen wonen, hoe werkt dat nou? Hoe werkt dat samen met elkaar wonen? En God wou daar eigenlijk in... mijn vader wou daar eigenlijk in vertellen dat je nergens zorgen om hoeft te maken, want God is een God die voorziet. God is een God die voorziet. God betekent niet dat je alles altijd krijgt. Maar God is wel iemand die voorziet. Als hij voor de vogels in de lucht kan zorgen, of niet te min, kan hij dan voor jou zorgen. Voor jou een dagelijkse eten, voor jouw dagelijkse kleden, maak je daar in geen wegen zorgen voor. Dus dat als voorbeeld. Zo wou mijn vader dat meegeven. Nu eigenlijk als praktisch gedeelte en als gedachte ook naar hetgene wat ik net heb gezegd over een jongere generatie die verlangt naar het weten wie Jezus is, wie God is. Ja, heb ik eigenlijk aan jullie dezelfde vraag. Jullie hebben allemaal een post-it gekregen, een pen hopelijk dichtbaar en een potlood en ook een lolly voor in de tussentijd als je naar het liedje luistert en jezelf die vraag stelt. Wat wil ik meegeven aan de jonge generatie? Als ik mezelf terugzie, een periode geleden, maakt niet uit wat voor periode in jouw leven. Wat zou je misschien wel tegen jezelf willen zeggen, dit had mij geholpen. Als ik God op die manier had gekend, dan had ik me daar geen zorgen over hoeven maken. Over ziektes, over depressies, over de economie, over verslavingen, over je schuld. Als jij God, zeg maar, kent, dan wil ik je vragen om op een papiertje op te schrijven. Ik wil je ook vragen om, alleen als je wil, je naam erbij te schrijven. Alleen als je wil. En het liefst ook een soort van thema. Dat het in één woord, dat voor mensen die er langskomen en die zitten met een probleem, dat ze er langs lopen en die zien een woord en die denken van dit is waar ik nu mee zit, die mogen dat pakken en die mogen dat dan lezen en die mogen dat dan meenemen. En ook jongeren mogen dit doen, geloof ik. Dus als je jezelf niet te oud voelt of te jong, maakt niet uit. Als jij een getuigenis van God hebt, dan wil ik graag dat je die deelt. Hoeft niet. Als God tegen jou zegt van schrijf een boek in plaats van dit, schrijf een lied, schrijf een gedicht of deelt op het podium. Dat mag ook allemaal. Maar dit lijkt me mooi om jongeren te mogen bekrachtigen in hun situatie met God. Dat is eigenlijk mijn vraag. En dan denk ik ook tegelijkertijd de vraag om misschien binnenkort het liedje af te spelen. En dan ook al vind ik ook al het gebed. Ja, dan wil ik ook vragen dat het gebedteam zo naar voren komt. En misschien herken je de dingen die ik net in mijn leven heb gedeeld. Misschien herken je andere dingen. Ik weet niet al jullie situaties, maar ik weet wel dat het soms pijn kan doen. Dat het verdrietig kan voelen. Dat je je eenzaam kan voelen. En als je daar met die dingen zit, kom dan alsjeblieft naar voren. Kom dan naar voren, want ik geloof ook dat eenheid in gebed daar heel mooi in kan werken. Heel prachtig en heel krachtig is. Dus ik wil het gebedsteam zo uitnodigen. Ook als jij denkt van die God, die ken ik nog niet en die wil ik graag leren kennen. Je bent uitgenodigd. Je bent van harte uitgenodigd. Als jij misschien thuis zit mee te kijken en je denkt van die God waar je het over hebt. Die God waar ik kan uitrusten, waar ik genezing kan ontvangen, waar ik liefde mag hebben, mag ontvangen. Kom dan, ja, als je hier in de zaal zit, kom dan naar voren. Als je thuis zit, vraag het God. Vraag het God. Vraag misschien de mensen om je heen. Dus met deze, je bent uitgenodigd om Jezus te volgen. Je bent uitgenodigd om God te volgen. Ook als je daar misschien de laatste tijd niet meer zo mee bezig bent. Kom alsjeblieft naar voren voor gebed. Dank jullie wel.